Het is altijd even zoeken, gemeente, om een Bijbelgedeelte te vinden dat bruikbaar is bij de preek over het artikel van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Er staan namelijk heel veel bewijsteksten onder. Maak je daar een keuze uit? Of kies je voor een gedeelte dat een ander licht werpt op de tekst van de geloofsbelijdenis? Het zou voor de hand liggen om Genesis 3 en Galaten 4 te lezen, omdat die ook straks in het artikel worden genoemd. Maar ik dacht, omdat die al echt in het artikel zelf staan, kom ik daar vanzelf wel op. Laten we nu twee geschiedenissen lezen, ook voor de jongens en meisjes. Twee gebeurtenissen, één uit het Oude en één uit het Nieuwe Testament, die eigenlijk een heel mooi plaatje zijn bij waar het nu om gaat in de preek. En eerst lezen we uit Genesis 18... vers 1 tot en met 15. Genesis 18, vers 1 tot en met 15. Hoe God zogezegd in de gedaante van drie mannen op bezoek komt. Het lijkt erop dat Abraham denkt dat God voor hem gekomen is, maar het blijkt dat God voor Sara is gekomen. Sara die denkt, het is klaar met mij. Ik kan die beloofde zoon van God niet gaan baren. En dan hoort ze iets heel moois, dat het echt zal gebeuren over een jaar. En vervolgens lezen we over de ontmoeting tussen Jezus en een weduwe die haar zoon naar het graf brengt. En dat lezen we vanuit Lucas 7, vers 11 tot en met 17. En jongens en meisjes, je houdt het niet voor mogelijk, maar die jongen die dood is, die gaat overeind zitten. Jezus maakt hem levend. Eerst Genesis 18. Daarna verscheen de Heere aan hem, Abraham, bij de eiken van Mamre, toen hij in de ingang van de tent zat en de dag heet werd. Hij sloeg zijn ogen op en keek, en zie, er stonden drie mannen voor hem. Toen hij hen zag, liep hij hun snel uit de ingang van de tent tegemoet en boog zich ter aarde. En hij zei, mijn Heer, als ik nu genade gevonden heb in uw ogen, ga dan uw dienaar toch niet voorbij, laat er toch wat water gebracht worden. Was dan uw voeten en rust wat uit onder de boom. En dan zal ik een stuk brood halen, zodat u op krachten kunt komen en daarna kunt u verder gaan. Daarom bent u immers bij uw dienaar langsgekomen. En ze zeiden, doe zoals u gesproken hebt. Abraham haastte zich naar de tent naar Sara. En zei, haast je, kneed drie maten meelbloem, ongeveer ruim 21 liter, bedunkt, en maak er koeken van. Abraham liep snel naar de runderen en nam een kalf dat er mals en goed uitzag. Hij gaf het aan de knecht die zich haastte om het te bereiden. Toen nam hij boter en melk en het kalf dat hij bereid had en zette het hun voor. En terwijl hij bij hen onder de boom stond, aan te zij. Toen zeiden ze tegen hem, waar is Sara, uw vrouw? En hij zei, zie, ze is in de tent. En hij zei, ik zal over een jaar zeker bij u terugkomen. En zie, dan zal Sara, uw vrouw, een zoon hebben. Sara hoorde dat bij de ingang van de tent die achter hem was. En nu waren Abraham en Sara oud en op dagen gekomen. Het ging Sara niet meer naar de wijze van de vrouwen. Ze was niet meer vruchtbaar. Daarom lachte Sara in zichzelf. Zal ik nog liefdesgenot hebben nu ik oud geworden ben en ook mijn Heer oud is? En de Heere zei tegen Abraham, waarom heeft Sara toch gelachen en gezegd, zou ik ook werkelijk baren nu ik oud geworden ben? Zou er iets voor de Heere te wonderlijk zijn? Op de vastgestelde tijd, over een jaar, zal ik bij u terugkomen. En Sara zal een zoon hebben. Maar Sara ontkende het en zei, ik heb niet gelachen, want ze was bevreesd. Maar hij zei, nee, u hebt wel gelachen. Tot zover dit gedeelte. En dan zoals gezegd, Lucas 7, vers 11 tot en met 17. Lucas 7, vers 11 tot en met 17. En het gebeurde op de volgende dag dat hij, Jezus, naar een stad ging die Nain heette. En veel van zijn discipelen en een grote menigte gingen met hem mee. Toen hij nu de poort van de stad naderde, zie daar, er werd een dode uitgedragen. Hij was de enige zoon van zijn moeder en zij was weduwe. En een grote menigte uit de stad was bij haar. En toen de Heere haar zag, was hij innerlijk met ontferming bewogen over haar en zei tegen haar, huil niet. En hij ging naar de baar toe, raakte die aan, de dragers nu stonden stil. En hij zei, jongeman, ik zeg u, sta op. En de dode ging overeind zitten en begon te spreken. En hij gaf hem aan zijn moeder. En vrees greep hen allen aan. En zij verheerlijkte God en zeiden, een groot profeet is onder ons opgestaan. En, dat zeiden ze ook, God heeft naar zijn volk omgezien. En het gerucht over hem ging rond in heel Judea en in heel de omgeving. Tot zover. Lezen we samen de tekst van artikel 17. Ik hoop dat het wat rustiger voor uw ogen is dan de vorige keer. We hebben gekozen naar wat feedback voor een wat donkerder achtergrond. Laten we samen lezen het artikel dat in deze vertaling heet De Belofte van de Verlosser. Ik wijs daar even op, omdat ik straks aan het begin van de preek ook de titel noem van de klassieke weergave. De Belofte van de Verlosser. Wij geloven dat onze goede God in zijn wonderlijke wijsheid en goedheid de mensen is gaan zoeken. Zij hadden zichzelf zo in de lichamelijke en geestelijke dood gestort, dat ze niet meer bij God in de buurt konden zijn en bevend voor hem wegvluchten. God troostte de mens en beloofde hem zijn zoon te geven. En dan komen die twee Bijbelgedeeltes. Hij zal geboren worden uit een vrouw, Galaten 4 vers 4. Om de kop van de slang, dat is de duivel, te vermorzelen, Genesis 3 vers 15. En om zo de mens voor eeuwig zalig te maken. Het thema van de preek komt rechtstreeks uit dit artikel. God is gaan zoeken. Het laatste stukje van de eerste alinea, zo gezegd, hij is de mensen gaan zoeken. God is gaan zoeken. We letten allereerst op zijn vraag. Hoe is dat nou precies gegaan, hè? Toen God zei, waar ben je? En dan hebben we het over dat de mensen voor hem waren weggevlucht. We letten ten tweede op zijn troost, de troost van God. We hebben immers gelezen, God troostte de mens en beloofde hen zijn zoon te geven. En ten derde letten we op zijn redding, om de mens voor eeuwig zalig te maken. God is gaan zoeken, zijn vraag, dan letten we op de afstand tussen hem en ons. Zijn troost, dan letten we op hoe nabij hij komt. En ten derde zijn redding, en dat heeft alles te maken met de zekerheid waarmee wij mogen geloven. Ja, God is gaan zoeken. In de klassieke weergave van het artikel, ik zou er even op terugkomen, heet artikel 17 niet de belofte van de verlosser, maar de wederoprichting van de gevallen mens. En dan zou je natuurlijk kunnen gaan denken, is het een nou beter dan het ander? Het is allebei mooi. Het houdt elkaar in die zin in balans. In de eigentijdse weergave zou je kunnen zeggen, gaat het vooral om Jezus? Maar ja, als het om Jezus gaat, dan heeft dat natuurlijk alles te maken met ons. En in de klassieke weergave gaat het vooral over de gevallen mens. Maar ja, wat is de hoop van een gevallen mens? Dat een belofte is van de redder, van de verlosser. Beide is waar. Het een kan niet zonder het ander. Als het alleen maar gaat over een verlosser zonder dat we doorhadden waar wij vandaan komen. En hoe diep wij waren gevallen, dan heeft het evangelie eigenlijk bijna geen inhoud, toch? Waarvoor heb je dan een verlosser nodig? En als je alleen maar het hebt over hoe diep we zijn gevallen en hoe erg het er aan ons van, met ons van nature aan toe is. En er is geen uitweg, ja, dan daar word je heel erg depressief van. Dus vandaar die twee dingen. Daar gaat het vanmiddag over. God is gaan zoeken. Meteen, hè? Meteen, geliefde gemeente, jong en oud, na het artikel over de verkiezing, we hebben het gehoord, dat God zo genadig mensen uitkiest waar wij misschien aan zouden voorbij gaan, komt dan ook ter sprake, hoe is dat nou precies gegaan? Eigenlijk van meet af aan. Toen je zou denken, het is over en uit. God had Adam en Eva zo goed geschapen. Je zou kunnen zeggen, ja, dan klopt het helemaal. God koos ervoor om mensen te maken, ja, die in vrijheid konden leven. Helemaal tof, zegt het eerste Bijbelboek dan, hè, Genesis. Zeer goed gemaakt. Ja, begrijpelijk dat God kiest voor zulke mensen om die te maken. Ja, maar God schiep en creëerde geen robots die alleen maar voorgeprogrammeerd konden doen waartoe God ze had bestemd. God schiep mensen van vlees en bloed met een vrije wil die de mogelijkheid hadden om zich tegen hem te keren. God wilde er van meet af aan in die goede schepping helemaal van doordrongen zijn, dat de mens hem niet als een automaat diende, maar in relatie, in liefde. Dat is altijd iets kwetsbaars in God. We zouden natuurlijk kunnen zeggen, en die vraag komt op catechisatie ook wel eens voorbij, waarom heeft God het dan niet echt helemaal goed gemaakt, dat er geen mogelijkheid was om te zondigen? Ja, we kunnen die vraag natuurlijk stellen, uitkouwen. En we kunnen er weer allerlei formuleringen vanuit de dogmatiek op loslaten en proberen ergens de balans te vinden. Maar het evangelie vanaf hoofdstuk 3 van de Bijbel, die zwarte bladzijde, het evangelie brengt ons altijd meteen in onbalans. Wat gebeurt er nou eigenlijk? Dat raakte mij enorm, dat ene zinnetje. Die de mensen is gaan zoeken, God is gaan zoeken. Wat gebeurde er? Eva kon niet tegen de slang op. Adam bezweek voor het aanbod van Eva. En ten diepste kozen ze ervoor om niet de plaats die God ze had toebedeeld in vrijheid te ontvangen, maar om net iets meer te willen. Aantrekkelijk aanbod. Nog meer te hebben dan ze al hadden. Eigenlijk meegaan, erin tuinen in de hof van Eden, in de drogreden van de Satan. God beknot jullie, maar als je nou wel eet van die boom, dan ben je net als hij. En ze geven eraan toe. En vanaf dat moment knapt er iets. Goed vasthouden. Vanaf dat moment knapt er iets. Niet in God. Er verandert iets in Adam en Eva. Meteen ontdekken ze, we zijn naakt. Dat wat goed was, voelt niet goed. Zij die in vrijheid en vrede en harmonie zo bij God konden binnenwandelen, zonder voorbehoud. Zij die, als ze ook maar in het ritselen van het blad het idee hadden dat God er was, meemaakten dat hun hart opsprong van vreugde. Het is kapot, het is stuk, er is iets geknapt. Het artikel noemt dat, zij hadden zichzelf met die ongehoorzaamheid aan God in de lichamelijke en geestelijke dood gestort. nadat ze de zonde hadden begaan, raakt dat hun lichaam. Ze kunnen niet meer zomaar onbeschroomd en onbevangen met God communiceren. Zelfs hun lichaam begint te beven. Zij die zonder kleding werden geschapen, ze veranderen in schepselen die met schaamte en schuld God niet meer onder ogen kunnen komen. Dus de lichamelijke dood, gemeente, betekent niet alleen maar dat ze vanaf dat moment konden gaan sterven en zouden moeten gaan sterven. Maar dat zei ook iets over de relatie tussen hen en God. Wie zou God kunnen zien en leven als je zondaar bent? Wat een schokeffect voor hen. En meteen merk je ook, hè, het heeft ook een hele psyche in beslag. Eva geeft de Satan de schuld. Adam wijst naar de vrouw die hem gegeven is. Er is niet zo heel veel ellende en schuld beseft daar in het paradijs. Dat is geestelijk dood zijn. Niet meer goed kunnen duiden wat er nu precies gebeurt. En het zijn daarmee geen slachtoffers, gemeente. Maar ze staan schuldig tegenover God. En wat zou je dan verwachten? Ik dacht, waarom is de eerste vraag in de Bijbel niet de vraag van Adam? Papa! Abba! Vader! Waar bent u? Er is iets geknapt in ons. We zijn niet meer die we waren. Hoe moet dit? Waar bent u? Nee, ze kunnen vanaf dat moment alleen maar wegvluchten. Elkaar de schuld geven. Duivel heeft zijn zin. Kapot. Jongelui, ouderen. Dat zit hem in zijn aard. Hij geniet ervan als dingen kapot gaan, door de war gaan lopen. Maar God kan daar niet van genieten. En daarom is de eerste vraag in de Bijbel de vraag van God. Waar ben je? Soms dan lijkt het erop, als het in gesprekken van reformatorische christenen over Genesis 3 gaat, onze diepe val in ons bondshoofd Adam, u weet het wel. Soms lijkt het erop, als het hierover gaat, over de zondeval in de preek in onze gezinten, dat Genesis 3 vooral dit betekent, dat je goed moet onthouden dat God heeft gezegd, eruit! En er nooit meer in! De dood zal je sterven. In het zweet van je aanschijn, je aangezicht, zul je brood moeten verdienen. Met smart moet je kinderen baren. Je moet leven tussen de distels en de doornen. De God die dat met alle recht en reden kon zeggen, is wel een God met een vraag. Zul je dat ook niet vergeten? Waar ben je? God is gaan zoeken. Als hij dat nou toch niet had gedaan. Dat is dezelfde vraag als bij de verkiezingen. God is gaan kiezen. Het blijkt dus zelfs zo te zijn dat de verkiezing die van eeuwigheid is, voor al het evangelie laat klinken na de zondeval. We moeten niet zeggen, ja, God koos ervoor om. Nee, dat deed hij niet. Hij koos voor mensen die konden zondigen. En toen ze het deden, zei hij, waar ben je? Jongens en meisjes, waarom vraagt God dat nou? Als ik verstoppertje doe met de kinderen, dan vinden ze dat heel fijn als ik dat ga roepen. Dan tel je tot 10 en eigenlijk moet ik dan tot 50 tellen. Dan plaag ik ze een beetje en dan zeg ik 13, 14, 38. En dan ga ik ineens een hele sprong en dan hoor je ze razen. En dan moeten ze op tijd verstopt zijn. En als je dan gaat zoeken, dan roep ik, waar ben je? Dan hoop ik dat er een geluidje maakt. Want ja, ik weet dan ook echt niet waar ze zitten. Zo slim zijn ze wel. Waarom zegt God tegen Adam en tegen Eva, waar ben je? Wist de Heere God niet dat ze verscholen zaten tussen de bladeren, tussen de bomen? Is dat de reden waarom God zegt, waar ben je? Ik weet niet waar je bent. Nee. De reden waarom God die vraag stelde is dat Adam en Eva zouden weten, wij dienen een God die met die vraag laat horen, ik mis je. Ik zoek je. Wij dienen een God die daarmee ook laat zien dat wij tevoorschijn hebben te komen. Dat hij zoekt, dat hij het beeld van zichzelf in de Bijbel wil laten geven van een God die zoekt, is niet dat hij maar ronddoolt en in de hoop er eentje te vinden, want ze zijn zo goed verstopt. Nee, dat degene die wegvluchten, die zich voor God moeten verstoppen, die voor God niet meer konden bestaan, weten, hij wil ons terug. Jazeker, het is een aanklacht. Wat een afstand. Ook vandaag, als we niet opnieuw geboren zijn. Tussen de vaderschepper en een gevallen kind van Adam. Wat een afstand. Dat hij moet roepen, waar ben je, geeft aan dat wij van nature van onze plek af zijn, toch? Dat is een aanklacht. Maar ook een weeklacht. Waar ben je? Kom toch terug. Soms krijg je de indruk, en niet geheel onterecht natuurlijk, dat mensen blijven steken in die vraag. Een mens is van nature God kwijt. Maar wist u dat na de zondeval God zijn kinderen ook kwijtraakte? En dat hem dat aan zijn hart ging? Dan denk je niet alleen uit puur dat wij gevallen mensen zijn die opgericht moeten worden. Maar dan denk je ook vanuit de eer van God. En vanuit de belofte van God. Wij hoeven niet gevallen mensen te blijven. Toch? Dat is toch de reden waarom je tot geloof gekomen bent, mag ik hopen. Dat is toch de reden waarom de verkiezing zoveel vreugde geeft. God kwam over de brug. Hij ging vragen. Hij zocht en hij vond mij. Jongens en meisjes, ik heb wel eens het voorbeeld gebruikt. Dat ga ik gewoon nog een keer doen. Van dat jongetje dat met zijn vader in een drukke winkelstraat liep. En op een gegeven moment in het begin met al die mensen eromheen in de drukte hield hij de hand van papa stevig vast. Dan stel je voor dat die vader kwijt zou raken. Maar ja, op een gegeven moment toen lonkte die etalage eruit. En die winkel met dat grote raam, daar had hij al heel snel door. Daar stonden allemaal prachtige dingetjes. Heel mooi speelgoed. Hij liet de hand van papa even los. En hij stapte door de drukte heen naar dat raam. En met zijn neusje tegen de ruit zo. Oh, wat mooi. En toen hij, zo blij als hij was met wat hij zag, achterom keek en zei, papa, kijk eens. Waar is papa? En hij keek allemaal mensen, allemaal meneeren, maar niet zijn vertrouwde vader. En hij zoeken en zoeken. Nou, hij kon zijn vader niet vinden. Totdat hij een politieagent zag staan. Met zijn pet op. En hij ging naar die agent. En toen stelde hij een hele bijzondere vraag. Weet je wat hij zei? Kun je je nog herinneren dat ik het verhaal vertelde? Nee? Weet je wat hij zei? Meneer de agent, hebt u soms een vader gezien zonder een klein jongetje? Moet je even over nadenken. Hij draaide het om. Hij zei niet, meneer, ik ben mijn vader kwijt. Maar in zijn vraag zat eigenlijk, meneer, mijn vader zal me wel missen. Hij zei ik natuurlijk een beetje, dat heeft hij er ongetwijfeld niet in bedoeld. Dat ga ik er ook niet in leggen. Alsof dat jochie al helemaal ook aan deze preek gedacht had, dat dominee van Binsbergen er een geestelijke strekking uit kon halen. Zo natuurlijk niet, hè. Maar ik vind het wel heel bijzonder. Ook een les voor ons, hè. Dat we moeten leren denken vanuit God. Wij zijn niet alleen God kwijtgeraakt, maar God is ook ons kwijtgeraakt. En daar is hij niet onbewogen onder. Wij geloven dat onze goede God in zijn wonder, ja dat is het wel, wonderlijke wijsheid en goedheid de mensen is gaan zoeken. Nogmaals, wij zouden het wonderlijk wijs hebben gevonden toch, als God Adam en Eva zo had geschapen, dat heel die zondeval niet had hoeven plaatsvinden. Dat is pas wijs. Maar we hebben het te doen met de werkelijkheid die bewijst. We zijn geen haar beter dan Adam en Eva. Maar wij die met hen veranderd zijn, die niet meer kunnen doen wat God van ons vroeg en hoe die ons geschapen heeft, wij hebben te doen met een God die onveranderd is. Hij is de wonderlijke wijze, goede God, die de mensen is gaan zoeken. Zij hadden zichzelf zo, lees maar mee, in de lichamelijke en geestelijke dood gestort, dat ze niet meer bij God in de buurt konden zijn. Ik had het net over Adam en Eva. Jongelui, het was een hele ontdekking voor me toen ik daar voor het eerst achter kwam. Ik weet niet, ik denk dat ik 14 was, 15. Toen dat, soort naar binnen sloeg. Dat is geestelijk dood zijn. Wat? Dat terwijl je niet meer in de buurt van God kan zijn, je daar geen last van hebt. Heb jij daar last van? Als je heel eerlijk bent. Dat je soms in de preken hoort, ik moet eigenlijk wel heel ongelukkig zijn als ik van de zonde houd. Ik moet eigenlijk wel er heel dramatisch aan toe zijn. Als ik dit artikel zo lees. Ik zou een soort vluchteling moeten zijn voor God die niet weet wat hij zoeken moet. Maar eerlijk gezegd, ik zoek het graag. Ik ben uit de buurt van God en eigenlijk denk ik, dat is wel goed ook, want als die erbij is, hij is er natuurlijk wel bij, maar. Dus dat de ellende, het uitlandig zijn, het uit de buurt van God raken, wordt het normale leven waar je van geniet. En dat wat je oorspronkelijke bedoeling was, om juist bij God in de buurt te zijn, ja, dat wordt beangstigend. Leven met God, mag je zoveel niet. Dat is wat de duivel elke keer weer probeert. In songs die je hoort, in films die je kijkt. In het leven wat we leven. Ik zei, dat kwam toen voor het eerst bij me binnen. Dat ik dacht, waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? Ik draai het echt weer helemaal om. Net zoals de duivel in het paradijs doe ik dat eigenlijk ook. En ik laat me erin meenemen. Ik tuin er elke dag weer opnieuw in. Alsof dat het leven is. En God zegt, waar ben je? Kom in mijn buurt. Kom gewoon terug. Zoals je bent. Naakt, onrein, vies. Niet meer zoals het was. Ik vraag niet naar je, zodat je denkt, zou je nou echt niet weten waar ik zit? Maar dat jij weet, hij ziet me zitten. Hij wil me terug. Dat is toch ook zo, als je tot geloof gekomen bent. Elke keer weer de ontdekking. Waarom hoef ik niet meer bevend voor God weg te vluchten? Omdat toen hij tot mij kwam, hij een woord van troost heeft. Tweede punt van de preek. God is gaan zoeken. En hij die zij eruit, hij die het paradijs op slot deed, troostte de mens en beloofde hen zijn zoon te geven. Dat is het eerste wat God doet, hè. De moeder van alle beloften. Er staan heel veel beloften in de Bijbel, maar de allereerste, daar komen alle andere beloften uit voort. Terwijl wij wegvluchten met Adam en Eva, haalt God ons in. Niet alleen maar met een vraag. Het blijkt, hè, er zit iets van nood in God, zou je kunnen zeggen. Kom toch terug, ik mis je, maar dat komt omdat hij onze nood tot zijn nood heeft gemaakt. Hij heeft er geen verlangen in dat wij dat doel gaan missen. Dat wij geestelijk dood blijven. Hij heeft er geen vreugde in dat wij ervoor gekozen hebben om die lichamelijke dood te moeten ondergaan, om eenmaal te sterven. Daarom kwam hij van meet af aan met troost en beloofde hen zijn zoon te geven. We hebben Genesis 18 gelezen. Maar een paar hoofdstukken verder. En het blijkt dat die troost van God, dat hij komt met een verlosser, niet zo heel makkelijk te geloven is. Sarah. Zij was er niet bij geweest toen God tegen Abraham had gezegd: kijk eens naar de sterren. Stel je eens voor hoeveel zandkorreltjes hier onder je voeten liggen. Zo groot zal jouw nageslacht zijn. Ja, dan moet het toch met de eerste beginnen, hè? En dat lukte niet. Is dat dan niet een harde troost? Hoe erg is het om mensen hoop te geven als ze onvruchtbaar zijn? Wordt ook wel eens vandaag de dag gezegd. Je moet niet te snel mensen het aanbieden. Want wij kunnen uit onszelf toch helemaal niets? Nee, dat weet God ook. Maar met mensen die uit zichzelf niets kunnen, heeft hij een verbond gesloten. En Sarah kan het niet geloven. Ze zegt: Heer, ik ben oud. Misschien kunnen ze zich nog herinneren dat ik als kandidaat een keer in uw midden over die tekst heb gepreekt. Waar is Sarah? Dat is heel lang geleden, dus dat hoeft u zich niet meer te herinneren. Maar toen heb ik in die preek uitgelegd dat Sarah zegt: Heer, Abraham is oud, en dan gebruikt ze het woordje zakeen. Gewoon een oude man. Ligt niet echt meer voor de hand, hè, dat hij in staat is om kinderen te verwekken. Maar dan gebruikt ze voor zichzelf het woordje balla. Dat heeft niet zozeer met een leeftijdsaanduiding te maken of zo, maar met hoe ze zichzelf waardeert. Sarah vlucht eigenlijk ook gewoon bevend weg. Die zit daar in die tent en die zegt: Heren, u kunt wel zeggen dat ik over een jaar een zoon heb, maar ik lach het maar weg, want wie ben ik? Het woordje werd gebruikt voor een stuk doek wat tot op de draad toe versleten was. Gewoon een wegwerpelijk vod. Zo voel ik me. Dat komt nooit meer goed. Waar is dan die redding? Ik heb een lege buik. Grijze haren. En God zegt: Sarah, je bent dan misschien wel lichamelijk dood. Onderhevig aan wat er allemaal gebeurt in je lichaam. Maar ik beloof jou dat jij de zoon van jouw lachen gaat baren, Yitzhak. Wat een krachtig voorbeeld van God die dwars door menselijke onmogelijkheden heen is gekomen. Hoe vaak heeft het volk Israël niet gedacht en nu is het over en uit. Hoe vaak heb je als lezer van het Oude Testament niet gedacht dat God nu opnieuw trouw blijkt te zijn. Elke keer was daar weer even een middelaar als Mozes. Totdat Jezus kwam. God troostte de mens en beloofde hen zijn zoon te geven. Geliefde gemeente, wat een troost. Hij is gekomen. Hij is gekomen. Om te zoeken en te redden dat verloren is. Over Adam spreken wij in de verleden tijd, maar over Jezus ook. Wij leven na zijn komst op aarde. Vanmorgen hebben we gehoord, hij was er helemaal op gericht, doelbewust. Hij keerde zijn aangezicht naar het doel om buiten de lege plaats te gaan lijden en sterven. En Lucas zei: let erop, kijk over het kruis heen. Hij is overwinnaar. Is dat niet de grond van het geloof? Wat je troost. De meeste van ons kennen wel de Heidelberger Catechismus. Artikel 1 zou ik bijna zeggen. Vraag en antwoord 1. De eerste vraag is niet, waaruit kent gij uw ellende? De eerste vraag is, wat is je troost? Nou, kun je dat vertellen? Ja toch? Of nog niet? Dan mogen we het wel over hebben met elkaar, toch? Juist ter bemoediging. Wat is nou mijn enige troost? Dat ik met lichaam... Hè? Wat gaat er voorop? Met mijn lichaam en mijn ziel. Het eigendom ben van mijn trouwe zaligmaker. Die met zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomen heeft betaald. En mijn vader, die om Jezus wil weer zo mijn vader is, dat ik niet meer weg hoef te vluchten van hem, maar iedere dag toevlucht naar hem. Die ik door de geest mag noemen, Abba, vader. Die vader zorgt ervoor, geen haar aan zijn hoofd denkt. Eraan om mij los te laten. En geen haar van mijn hoofd zal er vallen. Zonder zijn wil. En die Heilige Geest, die maakt mij van harte gewillig en bereid. God troostte de mens, de Zoon is gekomen. Hij heeft zijn Zoon gegeven. Dat is de nabijheid. Tussen de Vader en zijn kind. Dat je zegt, Heere God, dat is mijn bekering. De eerste keer is steeds weer opnieuw. Uit uw buurt blijven, daar ga ik stuk aan. Dat is bitterder dan de dood. Maar dicht bij u zijn, dicht bij uw hart. Om Jezus wil. Dicht bij u rusten. Dat is mijn leven, dat is mijn troost. Ook als ik ervaar. Met smart kinderen baren. Een huwelijk dat niet vanzelfsprekend is. Een lichaam dat gebroken kan zijn. Het sterven wat je door de ziel snijdt als je geliefde moet teruggeven. Buiten het paradijs. Gaan we niet mooier maken. Gevolgen van de zonde, ja. Maar daarin, middenin, tussen de doornen en de distel, stond een kruis. Verscheen Jezus. Die niet alleen gekomen is om te laten merken, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. God komt jullie troosten. Hij komt ook jullie redden. Laatste punt. God is gaan zoeken. Het gaat om zijn redding. Jezus is geboren uit een vrouw om de kop van de slang te vermorzelen. Jezus is overwinnaar. Om hen die tot hem komen voor eeuwig zalig te maken. Ik zag eens een schilderij. Ik ben nog even aan het zoeken geweest. Ik kon het zo gauw niet vinden. Maar ik weet het zeker. Ik heb het eens gezien. Een afbeelding van de doorboorde voeten van Jezus aan het kruis. Op de kop van de slang. Jezus is gekomen. Om de mens, Adam, een mens zoals u, jij en ik, voor eeuwig te redden. Van de straf op de zonde, de hel, de eeuwige dood. Te redden door vergeving te geven. Door je terug te brengen bij de Vader. Maar ook om je eenmaal een nieuw lichaam te geven. Daarom heb ik er ook voor gekozen niet om een Bijbelgedeelte uit het Nieuwe Testament te lezen waarin het gaat over redding zoals we het zo vaak horen. Namelijk dat je gered bent van de straf. Dat Jezus met zijn bloed betaald heeft voor al je zonden. Maar ook die andere notie. Dat God de mens heeft getroost met de belofte van zijn Zoon. En toen zijn Zoon kwam, duidelijk werd, hij verlost mij niet alleen van mijn zonde en van de straf. Maar in de kiem zit het er al in. Het gaat heen naar een herstel van alle dingen. Lucas 7. Laat Jezus dat zien. Die jongen van zijn moeder, van wie de vader al gestorven is, wordt in een draf naar het graf gebracht. Jezus verschijnt waar de dood het leven heeft ingehaald. En waar haar moeder voor de tweede keer op weg is naar het graf. Eerst haar man, nu haar jongen, haar enige. En de dood gaat de stad uit naar de akker om begraven te worden. En Jezus komt de stad in naar de baar om die jongen op te wekken. En natuurlijk zit daar een geestelijke les in. Hè? Wij zijn net als die jongen van nature dood. En zoals Jezus die baar aanraakt, raakt hij in de verkondiging van het woord ook ons leven aan. En moeten wij ook van dood levend worden? Die toepassing mag je er best uithalen, maar eerst maar eens laten staan wat er staat. Hè? Als wij horen dat God de mens is gaan zoeken om hem te redden, dat betekent voor eeuwig zalig te maken. Dan heeft dat ook al een weerklank in dit leven. En laat dat vooruitzien naar een toekomst vol van hoop, want wat doet Jezus? Hij zegt tegen die jongen, is dat gered worden of niet? Sta op. En hij gaat overeind zitten en begint te spreken. Hè? Lucas is echt de arts die even laat voelen, dit is geen schijnopwekking. De jongen was echt dood en hij komt bij zijn positieve, is bij vol bewustzijn. En wat staat er dan? Wat zegt Jezus dan tegen die jongen? Nou heb ik jou wel uit de dood gehaald. Maar nou moet je nog bekeerd worden. Nee. We weten helemaal niet hoe die jongen gestorven was de eerste keer. Gelovig of ongelovig. Bekeerd of onbekeerd zeggen wij dan vandaag de dag. Jezus zegt niks meer tegen die jongen. Hij geeft hem aan zijn moeder. Dat trof mij vanmorgen ook. Bij die maanzieke knaap. Jezus gaf de jongen aan zijn vader. En hier horen we dat hij die jongen aan zijn moeder gaf. Voor eeuwig gered. Ook van die lichamelijke dood. Daar gaat het naartoe. En het volk heeft het zien gebeuren. Ze hebben het niet over Jezus. Ze zeggen niet van, joh, heb je dat nou ook gehoord? Heb je dat nou ook gezien? Hij ging spreken en ze gaan niet naar die jongen toe en zeggen, hey, hoe was het aan de andere zijde? Vertel er eens iets van. Hoe zag het eruit? Waar was je? Nee. Wat hebben we gelezen? Vrees greep hen alle aan en zij verheerlijkte God en zeiden, een groot profeet is onder ons opgestaan. God heeft naar zijn volk omgezien. God is gaan zoeken. Wat een machtig bewijs, zoals Jezus hier die jongen uit de dood opwekte. Zo zal hij ook eenmaal, u die gelooft, opwekken uit de dood. Om in een nieuw lichaam op te staan. Daar worden wij aan elkaar teruggegeven. Daar zal ik God Vader noemen zoals ik hem hier nooit in alle rijkdom heb kunnen noemen. Daar zal ik hem zien in zijn glorie zoals ik hem hier nog nooit met deze ogen in glorie heb gezien. Daar zal ik Jezus zien die ik hier op aarde nog nooit heb gezien, maar waar ik al zoveel liefde toe had. Eeuwig zalig, dat betekent hier een begin van eeuwigheid verkoren. Hier begon God, hij koos mij, hij riep mij. Dan komt die dag dat de roep klinkt. Sta op. Kom binnen. Door de poort. Voor eeuwig. Verkoren. Voor eeuwig. Thuis. Voor eeuwig. Gered. Is dat je verlangen? God vraagt, God troost, God redt. Ja, als je dat nou meezegt, dat is mijn verlangen. Daar zie ik naar uit. Dan kun je misschien nog heel veel onder ogen moeten komen. En waar wij allen nog doorheen gaan, ik weet het niet. Ik weet wel wie ons tegemoet komt. Vanmorgen zei ik, Jezus zit in de troon. Maar bij de eerbied gesproken, hij zit daar niet op zijn gemak. Als wij hier al zo kunnen verlangen om hem te zien. Hoe moet hij verlangen om de zijne thuis te halen? Jongens en meisjes, is dat jouw geloof? Gered voor eeuwig? Ik weet niet precies hoe het zal gaan, maar dat Jezus je bij de hand zal nemen en zeggen, kom jongen, kom meisje. Je hebt een nieuw lichaam dus, hoe je er precies uit zal zien. Maar even vanuit ons nu geredeneerd. Man, vrouw, die de dood voorbij is. Kijk eens, dat is allemaal voor jou. Moet je kijken. Een leeuw naast een lam. Een koe naast een beer. En je zult het zeggen, zo anders als die koningin van Scheba. Heren, de helft is mij niet aangezegd. Dat u mij nou kwam zoeken en mij voorbestemd heeft om hier te zijn, waar geen dier, geen mens meer zucht. Waar geen oorlog meer wordt gevonden. Waar ik nooit meer hoef te zondigen. Waar u mij nooit meer hoeft te zoeken. En ik u altijd zal loven. Amen. Wij gaan ons antwoord op de verkondiging met elkaar zingen. Psalm 85. En daarvan het derde vers. 85. Vers 3. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Zijn gunstgenoot van blijde troost en vrede.